Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 85e psalm zingen wij het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. En wat er verder volgt, we noemden nu psalm 85 en daarvan het vierde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetie van de profeet Jesaja, daarvan het 9e hoofdstuk en daarvan de eerste 6 versen. Wij herzeggen nu Jesaja 9, de verzen 1 tot en met 6, doch vooraf de geloofsbelijdenis van Athanasius, waarna wij zingen uit de lofzang van Zacharias vers 5, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in schouw des doods bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. De lofzang van Zacharias vers 5.
Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig, dat hij het algemeen geloof houden. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen, of het wezen de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des vaders is een ander, die des zoons is een ander, die des heilige geestes is een ander. Maar de vader en de zoon en de heilige geest hebben één godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de vader is, zodanig is ook de zoon, zodanig is ook de heilige geest. De vader is ongeschapen, de zoon is ongeschapen, de heilige geest is ongeschapen. Onmetelijk is de vader, onmetelijk is de zoon, onmetelijk is de heilige geest. De vader is eeuwig, de zoon is eeuwig, de heilige geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapene, nog drie onmetelijke, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon, niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgaande. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders. Eén Zoon, niet drie zonen. Eén Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst. Maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk. Zo dat het in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot onze eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof, dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. De Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen weder opstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Lezen Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten, toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen tot zover.
Houden. Gemeente, de tekstwoorden voor deze middag kunt u opnieuw vinden in Lucas 2, het 14e vers, daarvan het middelste gedeelte, deze woorden: en vrede op aarde. Thema van de prediking van deze middag is vrede op aarde. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de vredevorst. In de tweede plaats letten we op de vredevrucht. En in de derde plaats letten we op het vrederijk. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij vrede op aarde. Onze eerste gedachte, de vredevorst. Want deze woorden worden door de engelen gezongen bij de geboorte van Christus. En dat is niet toevallig. Hij is de vredevorst. Die vrede ligt in hem. Onze tweede gedachte, de vredevrucht. Letten we er dan op wat onder dat woordje vrede wordt verstaan. Voor ons is vrede als het geen oorlog is. We hebben net in ons gebed aangehaald dat wij nog mogen leven in een land waar vrede is. Maar is dat vrede in deze betekenis van het woord? Wat wordt onder de vrede verstaan waar de engelen van hebben gezongen? De vredevrucht. En onze derde gedachte, het vrederijk. Onze tekst zegt vrede op aarde. Dus dat vrederijk, dat komt hier op deze aarde. Wanneer dan en hoe? Letten we daarop in onze derde gedachte. Gemeente, je kunt erover nadenken, waarom is dat lied van de engelen nou zo geliefd bij wereldse mensen? Want dat is het toch wel. Ik heb het vanmorgen gezegd, je hoort het ook op markten, je hoort het in winkels. Ik denk dat het vooral gaat om die tweede strofe. Want ere zij God, daar heeft de wereld niet zoveel mee, denk ik. Maar die tweede strofe, vrede op aarde, ja. Wie zou dat niet willen? Ook wereldse mensen willen dat natuurlijk heel erg graag. En dat past ook bij het kerstfeest. De komst van Christus heeft te maken met vrede. Zijn naam is, jongens en meisjes, vredevorst. Daarom heeft de ouderling vanmiddag Jesaja 9 gelezen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid. En dan komt het, vredevorst. Een andere naam voor de Messias is vredevorst. Dat hoort bij elkaar, de Messias en de vrede. Dat hebben de Joden heel goed begrepen. Als je nu aan een Jood vraagt, is de Messias al gekomen? Dan zullen de meeste Joden zeggen, wat denkt u zelf? Wij zijn op dit moment in oorlog. En dat is het duidelijkste bewijs dat de Messias nog komen moet. Want als de Messias gekomen is, dan is het vrede. Dat zegt de Heilige Schrift. Het is eigenlijk nog die oude opvatting van toen de Heer Jezus op deze aarde was. Zij dachten dat hij kwam om de Romeinen te verjagen. En zo hebben ze hem Jeruzalem binnengehaald. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar het viel zo tegen, want dat was niet zijn vredesmissie. De Heer Jezus verstond wat anders onder de vrede dan de Joden onder de vrede verstonden. En ik ben bang, gemeente, dat en in Israël, maar niet alleen in Israël, ook onder ons er velen zijn die vrede anders zien, die vrede anders invullen. Vrede op aarde. Dat komt de Messias brengen. Het was eens vrede. Natuurlijk moeten we deze preek in het paradijs beginnen. Het was vrede bij de schepping, in de staat der rechtheid. Alles ademde vrede. Wat moet dat geweest zijn? Dat is na die tijd eigenlijk nooit meer zo geweest. Er was een volmaakte vrede. Het was vrede met God. Adam en Eva hadden volkomen vrede met God. Er lag niks tussen. Zij hoefden jongens en meisjes van de Heere echt niet bang te zijn. Het was geen oorlog, nee, het was vrede. En er was vrede ook tussen Adam en Eva. Ze hadden nooit ruzie. Ze vielen nooit tegen elkaar uit. Er waren geen ingrijpende meningsverschillen tussen hen. Maar het was in alles vrede. En het was ook vrede in het rijk van de natuur. Dat is het nu al lang niet meer, maar in de tijd van Adam was dat zo. Hij hoefde niet bang te zijn van een leeuw. Hij hoefde niet bang te zijn van een beer. En de dieren, die waren geen gevaren voor elkaar. Nee, het was vrede op deze aarde. Maar dat is het niet meer. Die vrede is verstoord. En hoe komt dat? Wel, dat komt in het kort gezegd door de zonde. De zonde was een oorlogsverklaring in de richting van God en een oorlogsverklaring in de richting van onze naaste en een oorlogsverklaring in de richting van de natuur. En dan is het met de vrede gedaan. Na de diepe val van Adam en Eva in het paradijs is de vrede weg. Daar is onvrede ten opzichte van God. Daar is onvrede ten opzichte van elkaar. Daar is onvrede in het rijk van de natuur. Het is gelijk helemaal stuk. Het huwelijk van Adam en Eva is stuk. Het was zo goed, maar direct na de zondeval beginnen ze elkaar te beschuldigen en elkaar verdacht te maken. En dan, ja, hun eerste zoon Kaïn, die slaat Abel dood. Wat is dat diep ingrijpend voor deze ouders geweest. De aarde, lezen we in het boek Genesis, de aarde was vervuld met wrevel. Je voelt het, je merkt het en het is vandaag de dag, gemeente, nog niet anders. Mensen geven elkaar de schuld. Mensen leven in oorlog met elkaar. Het is oorlog tussen mensen. Ja, dat is in het groot zo op deze aarde. We denken natuurlijk aan de oorlog in Oekraïne. We denken aan de oorlog in het Midden-Oosten. En heel veel andere oorlogen, daar hebben wij helemaal geen zicht op. Maar een tijdje geleden stond er in het RD dat er meer dan 50 plaatsen zijn op deze aarde, landen waar oorlog is. Waar onvrede is, waar vervolging is van christenen. Meer dan 50 plaatsen. En wat is het een grote zegen als je nog in een land mag wonen waar mensen elkaar niet op die wijze naar het leven staan. Maar toch, wat is er ook in ons land veel onvrede. Je hoeft de kranten maar terug te slaan van 2023. In onze maatschappij bruist het van onvrede. En niet alleen in de maatschappij, het is ook zo in gezinnen. Tussen ouders en tussen kinderen en ouders. Tussen man en vrouw, in families, in kerkelijke gemeenten. De duivel, jongens en meisjes, wil alles kapot maken. Moet je heel goed onthouden, daar is de duivel altijd op uit. Dat is niet het werk van de Heer, hoor, dingen stuk maken. Verhoudingen stuk maken, dat is echt een werk van de duivel. En dat probeert de duivel op allerlei manieren. Dat heeft hij in het paradijs gedaan. En dat doet hij nog. Dat doet hij in gezinnen. Dat doet hij in families. Dat doet hij in kerken. Dat doet hij in landen. Dat doet hij overal. Hij is uit op oorlog, op onvrede. En dat is er overal. En het is onze eigen schuld, want het komt door de zonde. En wie verlangt er dan niet naar vrede? Want je voelt je niet meer veilig. De mensheid droomt daar al eeuwen van. De mens heeft aan de oorlog verklaard. En denkt het van de oorlog te zullen winnen. Maar het gaat niet gelukken. Na de Tweede Wereldoorlog heeft men gezegd, nie wieder Krieg. Nooit meer, dit nooit meer. En hoe ziet het eruit in 2023? Na Auschwitz heeft men gezegd, dit nooit meer. En wat gebeurt er in 2023? Zolang als er zonde is, dan zal er oorlog zijn. Want de zonde is de wortel van de oorlog. De Heere zegt het in zijn woord, de goddelozen hebben geen vrede. En ze krijgen het niet ook. De goddelozen leven in onvrede. En nou zingen de engelen, en wat is dat een prachtige boodschap, gemeente. Nu zingen de engelen vrede op aarde. Ach, ze hebben zich vergist. Of het is zeker een wens dat het ooit nog eens vrede zou mogen worden op deze aarde. Nee, ik heb vanmorgen gezegd, het is geen wens, het is een feit. Het is een constatering. De engelen zeggen, het is vrede. Nu is het vrede op aarde. Ze vergissen zich niet. Maar zij weten dat de Messias komt om de vrede aan te brengen en dat het hem lukken zal. Het zijn de engelen geweest, gemeente, die in de staat der rechtheid getuigen geweest zijn van de oorlog tegen God. Wat moet dat voor die engelen diep ingrijpend zijn geweest? Ze hebben gezien dat de afvallige engelen, de duivelen, de mens heeft verleid en hoe de mens daarin meeging. En die getrouwe engelen, die niet anders willen dan God bedoelen, die hebben dat gezien. En die zijn door de Heere aangesteld om zijn goddelijke deugden te beschermen. De cherubs die zijn aangesteld om Gods gerechtigheid te handhaven. En de serafs die zijn aangesteld om Gods heiligheid te handhaven. En het zijn de engelen geweest die de mens uit het paradijs hebben verdreven. En het zijn de engelen die bij de ingang van de hof moesten bewaken dat er geen mens meer in de hof zou komen. Dus ze hebben die strijd vanaf het begin af aan van nabij meegemaakt. En nu mogen de engelen met kerstfeest er getuigen van zijn dat er herstel komt. De vredevorst. En daar hebben zij in vreugde van mogen zingen, vrede op aarde. Ze mogen getuigen zijn van de geboorte van Christus. Die de meerdere Salomo is en die zijn rijk zal hebben. Daar heeft David van geprofeteerd in Psalm 72, van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einden der aarde. Hij komt, jongens en meisjes, om de vrede te verwerven. En wat moet er nou gebeuren om die vrede te krijgen, om die oorlog weg te nemen die daar is tussen God en tussen de mens die wij begonnen zijn? Wel, twee dingen, ik heb ze vanmorgen ook in het kort aangestipt, maar daar kom je altijd op terug eigenlijk. Wat moest er gebeuren? De straf moet betaald. Dat is een absolute vredesvoorwaarde. De Heere kan niet anders. Het kan pas vrede, de vrede kan pas getekend worden als de straf betaald is. En anders niet. Daar heeft Jesaja van geprofeteerd. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus dat was nodig, anders gaat God geen vrede tekenen. En het tweede wat nodig is, de wet moest worden volbracht. De kan geen vrede zijn als Gods eis niet wordt vervuld. De Joden verwachten een Messias die een vrederijk sticht, maar dan op een aardse wijze. En veel mensen verwachten in het Midden-Oosten een vrederijk, maar dan op een aardse wijze. Maar Jezus heeft gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Zijn vrederijk is een geestelijk rijk. En ja, hier komt geen machtige koning, jongens en meisjes, om vrede te brengen. Hier ligt in de kribbe van Bethlehem een hulpeloos kindje. En dat kindje, dat gaat de vrede brengen. Geen duizenden soldaten, geen gewapende legers, nee. Hij gaat de vrede brengen door de wil van zijn vader te doen. Door zichzelf te geven voor een rantsoen voor velen. En hij zal die vrede niet alleen komen verwerven, maar hij zal die vrede ook toepassen. En de engelen die zien dat. Hij is de vredevorst. Die vrede is er al. Met kerstfeest is die vrede er al. Ja. Dat heeft Simeon ervaren. Zo laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt. Als het kerstfeest wordt, dan is het vrede. Niet waar? U die daar kennis aan hebt, u die de middelaar hebt leren kennen, was het geen vrede in uw hart? Toen u voor het eerst van uw leven een oog op Christus mocht krijgen, toen u in de kribbe van Bethlehem mocht blikken, was het geen vrede in uw hart? O, zo'n mens vindt in Christus, gemeente, alles. Alles wat nodig is om in een verzoende betrekking met God te komen. Als kerstfeest mag worden in je leven, dan kun je op dat moment sterven. Dan is het vlak, dan is het goed, dan ligt er niks meer tussen. Al houdt het met kerstfeest niet op, nee, dat is waar, want die verworven vrede, die moest ook worden toegepast. En dat leert de Heere zijn kinderen ook, dat er meer nodig is. Het eindigt niet met kerstfeest natuurlijk, nee, straks dan moet het ook Pasen worden. En daar zegt de Heere Jezus van, mijn vrede geef ik u. Het is diezelfde vrede van kerst, maar dan betaald, verworven. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u die. Uw hart worden niet ontroerd en zijt niet versaagd. Kijk, dan zegt Christus dat in zijn afscheidswoord aan zijn discipelen. Hij gaat de straf die ons de vrede aanbrengt ondergaan, om zo die vrede ook weg te schenken. Maar in elke gemeenschap met Christus gemeente ligt vrede. En buiten Christus, ja, dat is kerstfeest, dat is ook de kerstboodschap. Buiten Christus is het geen vrede. Buiten Christus wordt het ook geen vrede. Waar dat u die vrede ook zoekt, en daarom is het wel met u. Is het vrede? Dat zei men in het Oude Testament vaak. Is uw komst met vrede? En ik zou dat vanmiddag ook willen vragen. Bent u hier in vrede? Ligt het wel? Iemand zegt, hoe kom je daar nou aan, dominee? Wel, die oorlog, die vrede, die wordt verworven in, ja, eigenlijk op een hele bijzondere wijze. Ik hoorde dat de koning gesproken heeft over een vrede die door oorlog verkregen moet worden. Maar die vrede waar ik het vanmiddag over heb, gemeente, dat is een vrede die is alleen maar te krijgen in de weg van strijd. Nou, ik zou willen zeggen in de weg van overgave. Alleen als je overwonnen wordt, alleen als je de wapens bereid bent neer te leggen, dan wordt het vrede. En dat doet een mens niet. Dus ja, dat is toch niet zo. Zo is dat toch niet, dominee? U gelooft toch zeker niet dat ik een vijand van God ben? Ik zit hier notabene voor de vierde keer in de kerk op 2 dagen tijd. U gaat toch niet zeggen dat ik een vijand ben van God? Nou ja, dat is wel onze belijdenis, toch? Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. En haten, dat is zo erg. Bij haat, dan wil je die ander dood hebben. Dat is ons bestaan. U zegt, ja, maar dat is bij mij toch zo erg, is dat toch niet? Ach, dan denk ik dat we toch te weinig ontdekkende genade hebben. Want ja, geen mens gelooft dat dat zo is, totdat de Heer je daar gaat aan ontdekken dat je hart een moordkuil is. Wij zijn vijanden van God, vijanden van onze naaste. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. En ik geef het nooit op. Ik zal handhaven. Je ment een dree. Er is er maar één die ons hart kan vermurwen. Er is er maar één gemeente die ons hart kan buigen. Ach, een kruimeltje van Gods liefde. Daar kan een mens het niet tegen uithouden. Dan gaat de grootste vijand met Saulus van Tarse voor God in het stof vallen. En bid daar toch om. Want anders dan vechten we ons dood. Echt waar, een mens vecht tot zijn laatste snik. Hij houdt die oorlog staande. Dat gaat van ons uit. Het is voortdurend tweespalt. Onvrede met God. Bent u het altijd eens met God? Bent u het eens met Gods wegen in uw leven? Bent u het eens met Gods beslissingen over uw leven? Ik niet altijd. En als ik het niet eens ben met God, dan strijd ik tegen God. En dat is vijandschap. En die vijandschap die moet gebroken worden. En nu mag ik vandaag preken, gemeente, dat er met kerst een vredevorst geboren is. En dat in hem die onmogelijke vrede, die wij nooit meer verdienen kunnen, te verkrijgen is. Onze eerste gedachte, de vredevorst. We gaan naar onze tweede gedachte, de vredevrucht. Want ik zei het al, vrede dat is voor ons geen oorlog, dat is vrede, maar dat is voor in de Bijbelse betekenis nog geen vrede. Jullie kennen misschien het oud-testamentische woordje voor vrede, jongens en meisjes. Het woord shalom. Zo groeten de Joden elkaar. Shalom. En shalom, dat betekent vrede. En waarom zeggen ze dat, vrede? Wij vinden dat raar, denk ik, als je iemand tegenkomt en je zegt vrede. Wel, voor de Jood heeft dat woordje vrede een hele brede betekenis. Het is niet alleen geen oorlog, maar het betekent welzijn in de breedste zin van het woord. Dat het een mens echt goed mag gaan. Dat is vrede. En dat is niet alleen zo in het oud-testamentische woord, maar dat is ook in het nieuw-testamentische woord. Is het u nooit opgevallen dat de dienst begint met de apostolische zegen waarin het woord vrede staat? En is het u niet opgevallen dat de dienst eindigt met de priesterlijke zegen, de oud-testamentische priesterlijke zegen waarin ook het woordje vrede staat, eer dat u het kerkgebouw weer verlaat? Ik heb een stukje in de krant geschreven dat het zo'n grote zegen is dat wij op deze dagen in de kerk mogen zitten. En al zou er in heel de preek, jongens en meisjes, al zou er helemaal niks voor je bij zijn. En al zou de dominee er niet bij kunnen komen. En al zou, er kan nog zoveel zijn waarvan we zeggen, nou, het viel tegen in de kerk. Maar één ding is zo'n grote zegen. Je mag zitten onder de zegenende handen van een knecht van de Heer. En al zouden we alleen dat maar hebben deze dagen, dat is al zo'n groot voorrecht. Want dat geeft de Heere niet in de wereld. Dat geeft de Heere niet buiten zijn huis. Dat geeft de Heere in de weg van zijn inzettingen. En in die beide zegeningen gaat het over vrede. Wat is dat dan voor vrede? Ik zal er zomaar een paar dingen van zeggen zonder compleet te kunnen zijn. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de vrede met God. Dat is het allergrootste. Want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Al zou je heel de wereld tegen hebben, als het maar vrede met God mag zijn. En God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. En zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. Dat is een vrede, gemeente, die alle verstand te boven gaat. Ik vind dat altijd een mooie uitdrukking, die alle verstand te boven gaat. Je kunt het niet uitleggen eigenlijk. Die vrede is bovennatuurlijk. Die vrede vervult het hart. Vrede met God. Gaat daar ons hart naar uit? Rust toch niet eer dat je weten mag dat het vlak ligt. Als er iets is met je ouders, jongens en meisjes, kom erop terug. Zorg dat het vlak ligt. Praat het uit. Laat het niet zitten. Als er iets is in de familie, praat het uit. Kom erop terug. Verhard je niet. Maar als dat nou bij mensen al zo is, hoeveel te meer dan als het ten opzichte van de Here is? Hoe kunnen we zo doorleven in oorlog met God? Een vrucht van de vredevorst is de vrede met God. Vrede met de engelen. Dat is wat, als de engelen je vrienden mogen zijn. Voor ons is dat een bijzonder begrip. Engelen, dat is voor ons onwerkelijk eigenlijk. Maar de engelen zijn een werkelijkheid. En van nature zijn de engelen onze vrienden niet. En waarom zijn de engelen onze vrienden niet? Omdat wij vijanden zijn van God. En de engelen zijn vrienden van God. De engelen die beschermen God. De engelen die beschermen de deugden van God. De rechtvaardigheid en de heiligheid van God. Maar ze beschermen ook de kinderen van God. In Christus worden de engelen onze vrienden. En wij lezen van de engelen in de 91ste psalm dat zij zich legeren rondom degene die de Heere vrezen. En dat hij zijn engelen gebieden zal en dat ze u bewaren op al uw wegen, zodat gij uw voet niet aan een steen stoten zult. Die engelen, die zijn zo machtig. Eén engel sloeg 185.000 Assyriërs in één nacht. Je zal de engelen aan je zijde hebben. De hemelse heerscharen zouden je vrienden zijn. Nou, dat zijn ook de vrienden van degene die Christus als hun zaligmaker hebben. Vrede met de engelen. Vrede met de wet. Van nature is het geen vrede met de wet. Want wij hebben tegen al de geboden zwaar en menigmaal misdreven. En die dichter die beleeft dat. Die zegt, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde in mijn beenderen dag en nacht. Heeft geen vrede. Is onrust in zijn binnenste vanwege Gods wet die hem aanklaagt. Maar in Christus zwijgt de wet. Paulus zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God. Dan verdoemt de wet niet. Dan spreekt de wet vrij. Dan veroordeelt de wet niet. Dat is wat als je voor Gods wet niet hoeft te vrezen. Vrede met het geweten. We zijn vaak zo onrustig, jongens en meisjes. Dat stemmetje van binnen dat zegt dat mag niet, maar je wilt het wel. En dat gaat maar tegen elkaar in. En leeft er maar niet overheen, over je geweten. Maar dat is onrustig van binnen. Als je geweten je moet beschuldigen. En in de hel is het een en al onrust. Waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. Maar in Christus is het vrede. Vrede met je geweten. In Christus ligt een rust in je binnenste. Vrede met de naaste. Er is wat een ruzie tussen mensen. Maar Gods kinderen hebben vrede. Er is een gemeenschap der heiligen. En dat is de gemeenschap tussen hen die op de wortel Christus staan. En dat is een gemeenschap, gemeente, dat is een vrede. Ja, dat kan ik eigenlijk ook niet uitleggen. Dat beleef ik wel eens onder het heiligavondmaal. Die vrede. Dat beleef ik wel eens onder de preek. Met mensen uit de gemeente, dat voel je. Die vrede, dat ervaar je wel eens in een gesprek met mensen. En ik hoop dat u het wel eens mag ervaren in Gods huis. De gemeenschap der heiligen. Gods kinderen zoeken vrede. Je hebt mensen die zoeken altijd ruzie. Die maken alles kapot. Maar dat is niet van God. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En de Heere zorgt ervoor dat zijn kinderen zelfs door de goddelozen uiteindelijk niet beschadigd zullen kunnen worden. Dat is ook een van de vruchten van zijn middelaarswerk. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren. Vrede op aarde. Het is een vrede met de natuur. Kan ik eigenlijk ook niet uitleggen. Als het vrede is in je hart, niet waar, kinderen des Heren, dan is het alles vrede. Dan is het vrede met de bomen, vrede met de vogels, vrede met de dieren van het veld. Klinkt dat gek? Nee toch, die dichter van Psalm 2 is, we hebben het net gezongen. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hen vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Oh, dat is een vrede die alle verstand te boven gaat, die je boven alles uittilt, die eigenlijk door niemand weggenomen kan worden. Het is een vrede met ons kruis, wat de Heere oplegt, ja. Heb ik ook niet altijd. Heb ik vaak niet vrede met mijn kruis. Maar als ik dat niet heb, dan is er geen gemeenschap met Christus. Want als je gemeenschap met Christus hebt, dan heb je ook gemeenschap aan zijn kruis. Het kruis brengt Gods kinderen dichter bij Christus. Het is een heiligend kruis. En als ik in de kribbe mag zien, gemeente, dan ben ik niet opstandig. Dan word je bereid om de voetstappen te drukken van hem die is voorgegaan. Vrede in moeilijkheden. Zo zegt die dichter dat in de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Heb je wel eens mensen die tot aan hun oren in de problemen zitten en toch merk je, het is vrede. De Heere is erbij. Dat is een vredevrucht. Vrede met de dood. Wat zegt u? Ja, vrede met de dood. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Door de vredevorst. Ik heb wel eens bij sterfbedden gezeten. Dat klinkt misschien vreemd dat ik het jammer vond dat ik weer weg moest. Want dan merk je, jongens en meisjes, in zo'n kamer is vrede. De Heere is daarbij. Helemaal geen onrust in het hart van diegene die sterven moet. Omdat Christus daar is, de vredevorst. En dan is er geen angst, dan is er geen onrust. Vrede met de dood. Dat is geen valse vrede. Valse vrede, dat is wat wij van nature zoeken. Dat is een vrede die geen grond heeft. Maar de echte vrede ligt in de vredevorst. En die engelen hebben echt gelijk. Het is nu vrede op aarde. De kiem van de vrede wordt hier gelegd. In de kribbe van Bethlehem. En nu wordt het 100% zeker vrede. Nee, niet dat die vrede al verworven is. Niet dat die vrede op dit moment al op heel de aarde is. Maar Simeon mocht die vrede wel zien. En hij mocht het wel persoonlijk ervaren. Schatten van vrede liggen in de kribbe van Bethlehem. Vrede is nog te verkrijgen, gemeente. Laat u met God verzoenen. En al wordt die vrede hier op deze aarde nog zo vaak verstoord, maar het loopt uit op de eeuwige vrede. Onze derde gedachte, het vrederijk. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen de lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Zo laat gij, Heere, uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, de beide verzen. Onze derde gedachte, het vrederijk. Want misschien vraagt u zich af, waar is toch dat land der vrede? Is dat ver weg? De engelen zeggen op aarde. Vrede op aarde. In de hemel is het al vrede. In de hemel wordt het nooit meer oorlog. De Heer Jezus zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. De Satan komt daar nooit meer terug. Maar hier op deze aarde moet de vrede nog komen. En voor die engelen is het al vrede. Ze waren getuigen, gemeente, van het begin van de schepping. Wij waren daar niet bij, jongens en meisjes. De engelen wel. Toen de Heere de aarde grondvestte. En toen hebben de engelen gezongen. Waarschijnlijk zijn ze geschapen op de eerste dag. We lezen in het boek Job dat de morgensterren tezamen zongen en dat de kinderen Gods juichten. En de verklaarders zeggen dat dat de engelen zijn. Dus toen de Heere de aarde gegrond heeft, toen waren de engelen verblijd. Ze hebben gezongen. Gezongen. Vanwege de schepping. En toen is de zondeval gekomen, daar hebben we het over gehad. En nu zien de engelen hoe dat hersteld zal worden door de vredevorst wat er stuk is gegaan. En daarom met kerstfeest herhalen zij dat gejuich. Opnieuw zingen de morgensterren en de kinderen Gods juichen. Want de aarde was door de zonde vervloekt. Het aardrijk zou doornen en distelen voortbrengen. Maar in deze vredevorst zal de vrede zich uitstrekken over de ganse aarde. Aarde, niet alleen het Joodse land. Veel mensen hebben giliastische overtuigingen die denken dat er een vrederijk komt in het Midden-Oosten. Ik heb al gezegd, als dat er zou komen, dan was ik er al lang geweest. Want daar zou ik ook willen zijn. In een land van vrede. Maar nee, aarde staat hier. Dat is niet alleen het Joodse land. De vredevorst zal tot zegen zijn voor alle geslachten, volken, naties en tongen. De vredevorst bouwt zijn rijk van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einden der aarde. En er komt nog een ogenblik, jongens en meisjes, dat de engelen zullen zingen. En dat zal straks zijn als de Heere Jezus komt. Kom, Heere Jezus, zei Johannes, ja, kom haastelijk. Dan zal de engelenzang voor de laatste keer klinken. Vrede op aarde. Op heel de aarde. Wordt het dan echt vrede? Ja, dan wordt het echt vrede, want er komt een nieuwe hemel. Er komt een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Hoor je dat? Gerechtigheid. Daar is geen zonde. En daar zijn geen zondaars. Daar zullen geen onruststokers meer zijn. Daar zullen geen lasteraars meer zijn. Daar zullen geen ruziezoekers meer zijn. Die vrede die zal nooit meer verstoord worden. Wat kun je daar wel eens naar verlangen? Want hier op deze aarde loop je op alle terreinen, gemeente, tegen het verbrekend werk aan van de zonde en van de vorst der duisternis. En wat je op probeert te bouwen, dat breekt de Satan met dezelfde gang weer af. Maar er komt een vrederijk. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar blijft het ook vrede, omdat de zonde daar geen kans meer heeft. Oh, wat zal dat toch wezen? Jesaja heeft ervan geprofeteerd. Hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijnde lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijnde lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk een os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Zo gaat het worden. Zo gaat het hier op deze aarde worden. U zegt, ja, kan me niet voorstellen. Nee, ik kan het me ook niet voorstellen, maar het is wel zo. Zo zeker als Jezus geboren is. Zo zeker komt het vrederijk er. Dat was zijn missie. En die missie die is al geslaagd. Hij zal geen half werk doen. De engelenzang is waar. Het is een feit. Vrede op aarde. En voor wie zal dat dan zijn? Moet ik even denken aan de zaligsprekingen. Er zijn twee zaligsprekingen die hier heel mooi bij passen. Ik denk in de eerste plaats aan zalig zijn de vreedzamen, zegt de Heer. Zij zullen Gods kinderen genaamd worden. De vreedzamen, die zijn niet uit op oorlog. Die zijn niet uit op strijd, die zijn uit op vrede. Dat is het leven van Gods kinderen, gemeente. Zij zoeken vrede. Dat is de wortel van hun nieuwe leven. En niet dat zij het witte zwart noemen of het zwarte wit. Niet dat zij de waarheid geweld aan kunnen doen. Maar toch de diepste wortel van hun leven is vrede. En dat is hun gebed. Ze zullen Gods kinderen genaamd worden. En, zegt de Heere Jezus, zalig zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen het aardrijk beërven. Voor wie is deze aarde straks, jongens en meisjes? Ja, voor de sterkste. Want hier geldt toch het recht van de sterkste. Nee, weet je voor wie deze aarde straks is? Voor de zachtmoedigen. En de zachtmoedigen, dat zijn de mensen met een zacht gemoed. Die zijn door de Heilige Geest vermurwd. Die zijn door de Heilige Geest gewillig gemaakt. Die hebben de wapens van vijandschap leren inleveren. En zij hoeven deze aarde helemaal niet te overmeesteren. Zij hoeven deze aarde helemaal niet op te eisen. Maar ze zullen die aarde beërven. Zij krijgen deze aarde, het vrederijk, als een erfenis. Want Christus is de erfgenaam. Weet je nog, Isaac was de erfgenaam. En in Isaac is Christus de erfgenaam. Isaac van het land Kanaan, Christus van de aarde. En in deze vredevorst krijgt zijn volk de ganse aarde. Daar is de dood niet meer. Daar is de zonde niet meer. Daar is de aarde vol van de kennis des Heren. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En tot die tijd blijft het een strijd. Dat wel. Een strijd tegen een driehoofdige vijand. Totdat de kerk eenmaal mag zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Vrede op aarde. Verlang je daarna, jongens en meisjes? Misschien zeg je, we moeten toch die toekomst en die oorlog in de krant en wat gaan wij? Vandaag is het kerstfeest. Het is een dag van goede boodschap. De vredevorst is geboren. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Heer, het past.